best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Een heel erg goede dag, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Hockey Podcast. Het komende half uur leuteren we weer over de sport waar de Belgische ploeg over enkele maanden wereldkampioen in zal worden. Dat is het hockey. Ik zie Ernst instemmig knikken. Dat komt helemaal in orde. En we zijn vandaag de gast bij Fabrice Rogge, de voorzitter van Gantoise. Bedankt dat we mochten komen.
Graag gedaan, met veel plezier.
Ernst, jij hebt Fabrice nog nooit ontmoet, hè?
Nee, we hebben elkaar wel eens van ver gezien, maar nog nooit face-to-face ontmoet.
Voilà, ik hoop dat jullie goede vrienden met elkaar worden en anders zal ik hem snel mee naar huis nemen.
We hebben afgelopen zondag de punt al gedeeld, als dat geen goede start is.
Dat is omdat ik wist dat het interview ging doorgaan, natuurlijk, Ernst.
Dat is allemaal op die manier verlopen.
Ja.
Fabrice, zal ik eens beginnen met een citaat van jou. In 2020 willen we opnieuw Belgisch landskampioen worden met onze mannen. Dat is volgend seizoen. Sta je nog steeds achter die uitspraak?
Ja, ik wist dat ik daarop ging gepakt worden ooit. Hè? Maar goed, ik sta er nog altijd achter, absoluut. En laat zeggen, 4 jaar geleden, dan lachten veel mensen als ik dat zei. Vandaag ja, merk ik gewoon, op dit moment staan de dames eerst in hun poelen. En de heren, dus nu toevallig kan dat gebruiken, tweede in hun poelen. Nu, Leopold moet nog een wedstrijd meer spelen, maar goed.
Leopold zal die wedstrijd niet winnen.
Ja, maar goed, weet nou wel. Ja, alles is mogelijk, zeker met nieuwe competitieformats. Heb je veel mogelijkheden en zijn heel ambitieus. Dat is ook gezond voor een sportclub, denk ik. We hebben er wel hard voor gewerkt, moet ook gezegd worden. Ik denk dat er bijzonder goed gewerkt wordt door de staf. En we hebben ook een stabiele staf, ik denk dat heel belangrijk is. Hè. Kevin Martinis voor de dames en Pascal Kina voor de heren. Doen voortreffelijk werk. En dan is het aan de club om hen de spelers te geven om kampioen te worden. En dat is een werk dat op vele niveaus gebeurt. Hè.
Dus, en heb je nu de ploeg om kampioen te worden?
Als de bal rolt in ons voordeel, en wie weet, het blijft sport, hè, je kunt niet alles plannen, maar je moet soms, hè, zoals de match tegen Antwerpen, hebben we 2-3 dreikfliks die denk ik 2,5 centimeter naast de paal, maar naast aan de verkeerde kant vliegen. Ja, als die aan de goede kant gaan, dan denk ik dat we wel veel teams aan kunnen. De match tegen Wadux was toch interessant. Hè? Daar komen we 2 keer voor. Wadux verdient die overwinning op basis van ja, de dragflix. Charlie is supersterk. Maar goed, we voelen toch dat we niet heel ver zijn. En dan hebben we ook een paar spelers die we misten op dat moment. Hebben we de ploeg om kampioen te worden dit jaar? Misschien volgend jaar moeten we zorgen dat we die 10-15% dat we nu nog missen, omdat we daar geraken. En dan, ja, dan wil je het gewoon alle kansen geven. Dus ik sta nog altijd achter mijn uitspraak.
Dat zou de eerste landstitel zijn sinds 1921.
Ja, correct. Dat wist ik niet toen ik het zei, maar dat zou wel mooi zijn. Hè?
100 jaar later.
Ongeveer 100 jaar later.
Dat is een mooie timing, inderdaad. Ja.
Ik heb eigenlijk ook nog gezegd dat de dames hetzelfde jaar kampioen zullen worden. Ook.
Maar dus, daar heb ik meer vertrouwen in dan bij de mannen.
Dat is maar weinig clubs gegund.
Ja.
Wie was het ook alweer de laatste keer, Floris?
Volgens mij was dat, inderdaad...
Antwerp, dat was Antwerp.
Ja, en in welk jaar was het?
In 2007.
Ja, het is echt wel een tijd geleden. En ja, het zou ongelooflijk zijn natuurlijk. Maar goed, Wadux was er, denk ik, is de club die er dichtst bij staat. Hè, op dit moment, de dames, heren, ze doen het ook voortreffelijk.
Is dat de ultieme droom van iedere club? Om zowel bij de dames als bij de heren op hetzelfde moment kampioen worden? Is dat de bekroning van... Oké, we zijn met onze club fantastisch goed bezig.
Oh, daar zijn meerdere facetten aan, maar ik denk dat zeker een uniek moment is in het leven van een club.
Ik gun het iedereen natuurlijk, hè. Maar...
Nee, het is juist. Alles moet meezitten in zo'n jaar dan. Als het ooit gebeurt, hè, zoals Antwerpen de laatste keer, dan... Ja, het zijn 2 ploegen die kampioen moeten worden. Dus daarom is het zo uitzonderlijk. Moest het ooit lukken.
Helemaal leuk als je dat ook nog een keertje kunt doen met heel veel eigen kweken ook.
Ja, bovendien. Hè. Dat is iets dat je natuurlijk... Dat is nog langer werk. Hè. Daar moet je... Dat is het punt van Gantoise is op dit moment... We zitten in een opbouwfase nog altijd. Dus je hebt die zeer goede spelers nog nodig die misschien niet zijn opgeleid door Gantoise. Maar goed, we zitten ook in de context van topsport. Maar het is ook leuk. Hè. Ik vind de meerwaarde. Buitenlanders, het is ook fun in een club... Ze spreken ook Engels en andere talen met hen. Een andere cultuur. Dus het is echt een plus.
Mm-hmm. Jullie hebben nu ook de faciliteiten, hè, om kampioen te worden. Ik kan me herinneren een paar jaar geleden, toen jullie nog aan de tennisstraat zaten. Toen moesten wij onze videotoren in de tuin van de buren bouwen. Jullie zaten daar toch veel te klein. Dit waar jullie nu zitten, aan de watersportbaan, ja, daar, dat is fantastisch. Hè?
Nee, het is een toffe site, een mooie site ook. Het is een sportsite in het Gentse. En we worden ook gesteund door de stad daarin. ja, je moet alles hebben als club als je die ambitie toont, hè, om aan de top te geraken. Daarvoor heb je een superveld nodig. En we zijn daartoe in geslaagd op dit moment. Jullie weten waarschijnlijk dat er nog een nieuw project komt er nog aan, hè, om nog een stap verder te zetten. Maar ik denk dat we zeker qua infrastructuur kampioen kunnen worden waar we nu zijn.
Ja, ik denk dat iedereen, zeker als jullie nieuwe infrastructuur er zal staan, ja, dan op dat vlak komt niemand bij jullie in de buurt. Dan hebben jullie de nieuwe standaard gezet, denk ik.
Hopelijk, hè. Hopelijk. Daarmee word je nog geen kampioen natuurlijk. Mijn mooie tribune, dat is duidelijk. Het is vooral mensen en human skills. Maar ja, de basis is voor mij, wat heel belangrijk is bij infrastructuur, is dat je genoeg leden ook kunt hebben. Een topclub moet eigenlijk meer dan 1500 leden hebben op dit moment. Dan wil je mee concurreren met de rest. Dat heeft over met kwaliteit te maken ook. Hè. Genoeg jeugddoorstroming. Dus je hebt potential nodig. Dus veel mensen, veel leden. Maar ook de draagkracht, hè, van een club is logisch.
En hoe lang is het ongeveer geleden dat jullie ook gestart zijn met het idee van de vergroting of het grote project van Grand Oase?
Ja, het project heb ik dan 4 jaar geleden project 2020 genoemd. We zullen wel een naam vinden voor daarna. Eigenlijk begonnen met het idee dat we de ambitie die we hebben tijdens de week in ons werk ook in het weekend willen zien. De ambitie die we hebben voor onze kinderen ook willen zien in het weekend. Dat zij ook voelen van, kijk, we willen proberen het goed te doen. En natuurlijk ga je dan zeggen, we willen kampioen worden binnen 4 jaar. Dat is leuk. Hè? Dat moet ook. We zijn een sportclub. Sport is ook om te winnen en plezier te maken, uiteraard. Maar toch, voor een deel, moeten we niet gegeneerd over doen. Je wil een wedstrijd starten om te winnen. Ik vind het fantastisch. En je voelt echt dat je die... Het is een heel tof principe dat je mensen samenbrengt van een totaal andere background. En die een andere invalshoek hebben. Maar de mainstay voor ons in Grand Oase is een positieve ingesteldheid. Dat vind ik heel belangrijk. Mensen die nooit problemen zien, maar altijd oplossingen.
En hoe zorg je ervoor als voorzitter van zo'n club dat, op zijn Vlaams gezegd, de mayonaise pakt, hè, tussen het recreatiehockey en het tophockey?
Ja, dat is ook een van mijn stokpaardjes. Hè. Wij willen absoluut een club zijn waar topsport thuis is, maar ook recreatief kan gespeeld worden en ook jeugdwerking superbelangrijk is. En ik denk dat veel komt er gewoon uit te leggen. We hebben sponsors die eigenlijk vooral interesse hebben in topsport. Die zeggen van, kijk, Grand Oase, wij sponsoren jullie als jullie kampioen worden of toch in de top horen. Oké, super, dan doen we dat. We hebben ook sponsors die zeggen van, ja, maar die jeugdwerking, daar wil ik voor gaan. Dat is schitterend, hè? Die 800 kindjes die ik zie op zaterdagochtend, daar doe ik het voor. Maar leden begrijpen bij ons, hopelijk zoveel mogelijk, maar dat weet ik, hè, dat het zo is, omdat we het dan ook uitleggen, dat topsport, jeugdwerking en recreatie hand in hand gaat.
Ja, ik ben een Antwerpenaar, maar ik moet zeggen, ik kom wel graag op Grand Oase.
Dus, ja, het is lief dat je het zegt.
Nee, want het is al zo, iedere keer als ik kom, ik ben er ook nog niet geweest als het slecht weer is, moet ik wel eerlijk bekennen.
Het is nooit slecht weer in Gent aan de watersportbaan, hè, dat weet je. We hebben een microclimaat.
Zeker als het zonnetje buiten schijnt.
Maar bovendien.
Ja. Het valt wel iedere keer op, er is veel volk. Het is echt wel leuk om daar naartoe te gaan.
Ja, we proberen die sfeer ook te creëren. En opnieuw, topsport, dat kan niet zonder supporters, hè. Dus dat is heel duidelijk. Maar je moet die supporters niet teruggeven ook, dat ze een mooie show zien. Want het is ook showtime, hockey. Het is een fantastisch mooie sport. En ik vind het altijd spijtig dat er niet meer mensen komen. Als je ziet hoeveel... En ik hou ook van voetbal. Ik kijk ook op voetbal. Vind ik ook een fantastisch sport. Maar als je ziet wat spektakel dat gebracht wordt op hockeyvelden, is het eigenlijk bijzonder raar dat er niet meer mensen komen. Maar dat is ook onze taak. En daar zijn we ook zelf verantwoordelijk voor. Dus je moet niet gaan zeggen van, oh kijk, voetbal heeft zoveel. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dus wij moeten ervoor zorgen dat het zo is.
Ja, je ziet het ook op het internationale niveau, dat er steeds meer aandacht komt voor het professionaliseren, maar zeker ook het verhogen van het entertainmentwaarde. En hoe kunnen we dat op ons niveau van bescheiden clubs er ook voor zorgen dat we dat entertainmentniveau doen stijgen en dat er ook mensen van bijvoorbeeld buiten de hockeysport komen kijken naar onze sport?
Ja, we denken daar veel over na. We hebben de Top Hockey League opgericht, THL, met de voorzitters van alle Eredivisie-clubs. En samen met de Hockeybond zijn we nu echt bezig om die volgende stap te zetten. En dat zijn eigenlijk heel goede ideeën. Maar je moet je sport gaan verkopen. Je moet je sport gaan marketen. Anders zal het niet lukken. Maar ja, maar neem nu bijvoorbeeld het feit dat je sowieso al met onze partner Telenet, zijn we ook verder aan het denken van hoe kunnen we het meer attractief maken. Mensen die naar tv kijken moeten zeggen, damn, dat is een fantastisch sport. Ik wil daar keer naartoe. Waar is die match eigenlijk? En dan zien ze een Dragon, waar ligt dat? Hè? In Brasschaat of Grand Oase ligt aan Waasman. Wel, dan gaan we daar een keer naartoe. En gaan we eens kijken. Maar daar moeten we aan werken. Daar moeten middelen voor gegenereerd worden. En daar zijn we ook mee bezig. We moeten investeren daarin.
En een van de discussies die bijvoorbeeld in de Nederlandse hoofdklasse al jarenlang gevoerd wordt, is, en dat heeft dan ook te maken met de centen, zouden we niet entree moeten gaan vragen?
Ja, er wordt veel over gesproken. Hè. Persoonlijk, mijn visie is dat je kan het maar doen als iedereen het doet. Het moet gestructureerd zijn, het moet zeer goed zijn qua organisatie. En natuurlijk moet het betaalbaar zijn voor iedereen. Maar het geeft wel aan op dat moment dat je iets komt zien dat toch uniek is. Want uiteindelijk, als je het bekijkt, ik zeg vaak aan leden, we hebben zelfs in onze club hebben we spelers die naar voetbaltermen de Messi's of de Ronaldo's zijn. Die heb je in ons Belgische hockey, spelen die mensen, de toppers van de wereld. Dus dit is uniek, maar mensen beseffen dat niet genoeg. Onze leden vinden het leuk om te zien, ze zijn bijna gewoon aan het worden. Mm-hmm. Eigenlijk is het niet gewoon. Eigenlijk moet je mensen die ooit hockey zien op tv of naar, voor onze nationale ploeg bekijken, denk dat daar mensen die naar nationaal hockey kijken een breder publiek is. Die mensen moet je naar de clubs kunnen krijgen.
Mm-hmm. Maar werkt het dan ook niet drempelverhogend als je juist inkomen gaat vragen? Ik vind juist een van de grote charmes van het hockey, is dat je gewoon op zondagmiddag rustig kunt binnenwandelen.
Ja, dat moet bestudeerd worden, maar het geeft ook een aspect van toch exclusiviteit. Hè? En het is zo, hè? Iets waarvoor je moet betalen, vind je exclusief en leuk. Iets dat gratis is, trek je neus voor op. Sorry, het is vaak zo. Dat is niet daarom dat we het specifiek moeten doen, maar het moet een waarde hebben. Als die middelen die gegenereerd worden daaruit toelaten aan de clubs om de omkadering van een wedstrijd beter te gaan verzorgen, waardoor de leden echt een value for money krijgen, dan ben je goed bezig.
Maar dan moeten de faciliteiten ook wel omhoog.
Absoluut, ja. De kwaliteit van de faciliteit moet omhoog. Maar alles heeft te maken ook met financiën. Dus zonder geld kun je niets bouwen. En die intellectuele eerlijkheid moet er ook zijn. Als je wil professionaliseren en je wil hockey verder brengen, dan heb je middelen nodig.
Ja, we zien het inderdaad al in het internationale gebeuren dat het entertainmentgehalte steeds belangrijker wordt. We starten volgend jaar met de Pro League. En vele mensen vrezen dan ook dat die Pro League en de entertainment wat daar allemaal bij komt kijken, ten koste zal gaan van ons traditionele clubhockey. Hoe kunnen wij de drang naar meer entertainment en naar meer internationaal tophockey blijven verzoenen met ook meer aandacht voor ons traditionele clubhockey?
Opnieuw, daar denk ik dat het een kwestie is van verantwoordelijkheid te nemen en niet de ogen dicht te doen en hopen dat het goed wordt. Het is aan ons, aan de clubs, om initiatief te nemen. Vandaar dat eigenlijk ook het initiatief van de Top Hockey League is gekomen. En de bond doet alles wat ze kan op internationaal vlak om ons clubkampioenschap te verdedigen. En dat is inderdaad niet gemakkelijk. Als je ploegen hebt of landen zoals India of Pakistan, waar het nationale team het enige is dat er is, hè, ga dan verkoop van ja, maar wij hebben wel clubs. Hè. Maar eigenlijk moeten we niet altijd kijken van hoe verdedigt bond ons hier. Nee, we moeten het zelf even in handen nemen. We hebben Nederland, we hebben Duitsland, we hebben bondgenoten. En dat is niet tegen de FIA, maar wel heel duidelijk het bericht geven van let op, jullie zijn met het idee van landen eerst en clubs, vergeet het maar. Daarmee ondermijn je volledig de structuur en de fundamenten van 3 toplanden, tophockeylanden. Dit kan je niet doen als FIH. Daar moet je echt gaan nadenken en zeggen van oké, maar hoe kunnen we dat dan samenbrengen? En ja, het is mogelijk om die Pro League uit te bouwen, maar dat clubkampioenschap absoluut nog een heel waardevol en prachtig kampioenschap is. Maar dat vergt overleg. En vandaag de dag is er, en we kijken ook naar ons, hè, want ik ga altijd kijken naar de ander, maar kijk ook naar ons. Wij moeten nu ook aan de FIH's aan de deur gaan kloppen en zeggen van kijk FIH's, wij bestaan. En dat zullen we samen met de Nederlandse vrienden en ook Duitse vrienden waarschijnlijk stappen ondernemen.
Hebben jullie al samengezeten met de hoofdklassen en met de
boekjes? Nog niet, maar het is wel een duidelijk plan om dat te doen. En opnieuw, in alle constructiviteit, hè, we willen vooruit, maar dit mag niet gebeuren. Ons hockeymodel is te mooi om dit te laten gebeuren. Hoe kan je iemand motiveren van 12 jaar, 13 jaar, om ooit een topspeler te worden als je geen topspelers rondlopen hebt op je club? Dat gaat niet. Die jongens gaan zeggen van ja, oké, we spelen maar een beetje dan. Hè. Maar die jongens komen nu elk weekend, ze komen naar de wedstrijden, ze zien de beste spelers van de wereld. Ze willen ook zo worden. Hè. Je bekijkt tussen de wedstrijden, Floris, ik commentarieer enorm veel wedstrijden. Hoeveel kids zien die rondlopen daar? Het zijn meestal alle de toppertjes van de clubs. Mm-hmm. Maar die moeten daar zijn op dat veld. En als je geen topwedstrijd hebt, lopen ze daar niet.
Wat gaan jullie concreet doen?
We hebben al concrete stappen gezet. Hè. We hebben een kampioenschapmodel eigenlijk veranderd. Dat het mogelijk maakt om een mooie kampioenschap nog te hebben. Samen met de Pro League. Hè. Heel simpel. We moeten genoeg speeldagen hebben. Anders kun je niets organiseren. Dus dat betekent dat je een evenwicht moet gaan zoeken. En de Pro League, de agenda van de Pro League moet aangepast worden aan de clubkampioenschap. Dus dit overleg is gaande. En daar werken we hard aan.
Ja, je zei het er juist al, hè. We moeten onze sport, we moeten het eigenlijk verkopen aan het grote publiek. En wat mij eigenlijk dit jaar is opgevallen, dat de media-aandacht een beetje is teruggekomen. Terwijl België staat denk ik op het hoogste punt ooit qua hockey. En qua aandacht gaat het allemaal een beetje minder.
En op welk gebied of welk niveau bedoel je?
Bijvoorbeeld de hockeykrant bij uitstek, La Libre Belgique, brengt niet meer van elke herenwedstrijd nog een verslag. Le Soir doet het ook niet. In Nederlandstalig België is hockey quasi onbestaande op clubniveau.
Nee, dat is juist. En we zijn daar heel goed van bewust. Ik denk niet zozeer dat er een teruggang is of terugval. Het is aan ons om die mensen een structuur te geven waarin dat ze kunnen werken. Het is aan ons om met de Nederlandstalige pers, geschreven pers, contact te leggen. Ik heb nu toevallig vorige week al mail gekregen van kijk, we willen meer hockey tonen in de kranten. Kunnen we samen zitten? Dus het is er wel. Het is er wel. Dan moet je ze ook de middelen geven. Hè. En dat middelen, dat kan financieel zijn ook. Dat kan, hè, als je daar een matchverslagen wil, dat kan ook zijn dat het een attractief kampioenschap, mooie beelden. En daar hebben we met Telenet de ideale partner om dat te verwezenlijken. Dus ik zou zeggen, Floris, work is ongoing.
Dus nog heel veel werk dat ongoing is, om het te horen van Fabrice te zeggen, bij de Top Hockey League. Maar uiteraard zijn er ook Belgen die in het buitenland spelen. Er waren een paar interessante wedstrijden. Laten we beginnen met Bloemendaal tegen Rotterdam. 3-1 overwinning voor Bloemendaal. Bloemendaal blijft dus aan de leiding.
Ja, het lijkt me niet geheel onverdiend. Ik denk dat Bloemendaal op dit moment gewoon weer de ploeg in vorm is in Nederland en dat ook laat zien. En dat ze dan winnen van Rotterdam, dat lijkt me gewoon een terechte uitslag.
Wat mij wel opvalt bij Bloemendaal, Arthur van Doorn neemt daar de strafballen.
Ja. Maar goed, een jongen die kalm blijft. Ik veronderstel dat het daarmee te maken heeft. Ik denk niet dat hij een uitzonderlijk strafbalspecialist te noemen is. Maar het is wel een jongen die laat zien in zijn spel dat hij rustig blijft op stressmomenten. En dat is natuurlijk het ideale criterium voor een strafbalnemer, zoals je dan in Nederland zegt.
Ik gun het Arthur absoluut om die doelpunten te maken, maar hebben ze bij Bloemendaal nu echt geen echte specialist op de strafbal?
Klaarblijkelijk.
Ja, vind ik heel raar. Maar goed, ze hebben gewonnen. 3-1 tegen Rotterdam.
En dat is het belangrijkste.
Absoluut. De wedstrijd Kampong tegen HGC. 3-3. Fantastische wedstrijd volgens mij. Want spektakel tot op het einde.
Ja.
Dan kan je wel zeggen. Helemaal tot op het einde. Afgekeurde doelpunten. Ja. Goed resultaat voor het team van Tanguy Kozijns. Of moet je uiteindelijk zeggen, toch...
Het team van Ashley Jackson.
Dat misschien ook. Of van Seffi van As. Hoe goed is die trouwens aan het spelen?
Ik denk dat eerder van Seffi van As is inderdaad. Ja.
Maar vooral, je staat voor tegen Kampong en dan geef je toch nog weg.
Ja, met heel veel opnieuw tralala op het einde van de wedstrijd. Net zoals vorige week bij Den Bosch. Opnieuw met scheidsrechtelijke beslissingen vorige week dus heel duidelijk juist waren, maar deze week toch enigszins te betwijfelen zijn.
Ja, je zegt dus juist. Ik heb mij dus dit weekend nog maar extra raden gegaan, voor alle duidelijkheid, op het moment dat Loïc van Doorn zijn stick loslaat.
Ja.
Dus dat fragment komt ook bij de Facebookgroep van de scheidsrechters die het WK gaan fluiten. Iedereen heeft er een mening op. Wat is nu uiteindelijk de juiste beslissing? Is gele kaart is terecht, maar het moet een strafbal zijn.
Nee.
Volgens de scheidsrechters wel.
Ja, volgens de scheidsrechters die ik gesproken heb, want ik verzin het ook niet zelf, gelukkig. Niet. Waarom? Omdat het discutabel is of dat die bal binnen speelbereik is. De ene zou zeggen inderdaad, die bal blijft binnen het bereik van de aanvaller. En dan heb je terecht een strafbal, strook, zoals wij zeggen. Maar als die bal niet echt meer binnen bereik is van die speler, plus er loopt nog een verdediger naast, dus het is niet een 100% uitgesproken kans om die goal te maken, Dus ik denk dat hier toch de juiste beslissing is genomen.
Ja, misschien wel. Maar ook, die bal die zou in België echt nooit op de strafcornerlijn zijn terechtgekomen. Dat zou echt gewoon een vrije slag zijn geworden, zonder problemen. En Loïc van Doorn mocht in doel blijven staan. En ook op het WK zouden sommige scheidsrechters dat hebben gefloten.
Nee, absoluut. Ik denk dat het sowieso iets is wat een heleboel mensen verrast heeft. Mij inclusief. Dus wat dat betreft wil ik zeker in stenen werpen.
Ja, nu we het toch over Den Bosch hebben. Zij hebben een fantastisch resultaat gespeeld tegen Stichtse. Overduidelijke overwinning was het daar, 5-0.
Ja, dat nou een fantastisch resultaat is. Je speelt tegen Stichtse. Dus als je daar niet van wint, als je enige ambitie hebt, en Den Bosch heeft dit jaar ambities, dan moet je winnen op Stichtse. Punt. Maar
belangrijk nieuws bij de Belgen. Sébastien Doquet heeft eindelijk gescoord, maar liefst twee keer. Absoluut.
Bravo, Sébastien.
En het waren ook wel echt knappe goals.
Ja, nou goed. Als hij scoort, dan zijn het vaak spektakelgoals. Dus dat houdt hij in ere.
Mm-hmm. En dan de man van het moment is misschien niet Sébastien Doquet, maar bij Pinoquet. Alexander Hendricks heeft het alweer geflikt.
Ja, op de cruciale momenten scoren is een kwaliteit die weinig mensen gegeven is. Je moet cool erbij blijven, ook als strafbalnemer, zoals Arthur van Doorn. Maar ook een PC-nemer, een PC-specialist moet cool zijn op het juiste moment. Ik denk dat een van de allergrootste kwaliteiten van met name de twee toppers in de wereld, Mink van der Weerde en Gonzalo Payat, is dat zij heel cool blijven op het juiste moment. En Alex laat zien dat hij het ook goed doet in Nederland, want hij scoort in de beslissende seconde, de beslissende gelijkmaker.
Ja, twee strafcornerdoelpunten tegen Tilburg, maar weliswaar een gelijkspelletje tegen Tilburg.
Ja, het blijft natuurlijk een ploeg die niet echt zal meedraaien in de top 6.
Dat is overduidelijk.
Juist.
Oké, goed. Komende zondag uiteraard nog een paar interessante wedstrijden met Den Bosch tegen Bloemendaal, de twee Van Doorns tegen elkaar.
Ja.
Ik denk dat Arthur het gaat halen.
Ik denk dat een Van Doorn het gaat halen, sowieso. Maar normaal gezien, ja. Ik zag statistiekjes voorbij komen op de site van Nederlandse Bond Hockey.nl. Ik geloof dat het al 12 jaar geleden of zoiets was dat Den Bosch nog eens een keer echt gewonnen had. En ook heel lang geleden dat ze nog eens een keer punten überhaupt hadden gepakt in een wedstrijd tegen de Bloemendaal. En dat gaat ze vandaag ook niet lukken, denk ik. Of dit weekend gaat ze dat ook niet lukken.
Oké, goed. Dat zullen we dan volgende week zien met jouw legendarische voorspellingstechnieken.
Ja, goed nieuws misschien voor Den Bosch.
Oké, Tanguy Cousins die gaat met HGNC het opnemen tegen Stichtse. Dan heb je een interessante wedstrijd, vind ik toch, voor Alexander Hendricks. Op bezoek met Pinoquet bij Klein Zwitserland.
Ja, Klein Zwitserland is een oude glorie. Te vergelijken in België met het Ukkelenspoor bijvoorbeeld.
Absoluut.
Nu terug is op het allerhoogste niveau. Dat was enigszins tegen de verwachtingen in, zelfs van de mensen van de club zelf. Ze doen het niet slecht. Ze zijn de competitie goed gestart. Maar normaal gezien zou...
Cruciale wedstrijd voor Pinoquet toch?
Ja, moeten ze winnen. Als ze dit niet winnen, dan heeft Pinoquet een probleem.
En dan nog een interessante wedstrijd. Tom Abriels gaat op bezoek bij Rotterdam. En dat is uiteraard met Oranje-Rood. Eindelijk weer hoofdklasse voor Oranje-Rood.
Ja, maar Oranje-Rood die hebben een weekendje Barcelona achter de rug. En we weten allemaal dat is een goed teambuilding moment voor dit soort ploegen. Dus ik denk dat ook zij gewoon hun 3 punten gaan pakken in Rotterdam.
Ja, zoals jij voorspelde, Oranje-Rood heeft zich makkelijk geplaatst voor de volgende ronde in de Euro Hockey League. Oranje-Rood won tegen het Schotse Grange. 2 doelpunten van Tom Abriels. Dus,
altijd leuk meegenomen, inderdaad. Wat ik grappig vond is dat ze ook Benny Stanzel, de Oostenrijker, 2 keer gescoord heeft tegen de Oostenrijkse ploeg.
Absoluut, tegen Armine. Dat was een wedstrijd waar alleen maar Oostenrijkers scoorden. Want ook Alexander Beelen, ex-Dering, die maakte daar het doelpunt voor Armine. Kleine overwinning voor Oranje-Rood, maar ja, wel de punten gepakt.
Meer dan voldoende.
En om nu we toch bezig zijn met België in het buitenland, waarom zouden we het niet over Leopold hebben? Want die hebben natuurlijk ook Europees gespeeld. Leopold won met 3-1 van Poznan, dat is Grunwald Poznan uiteraard uit Polen. Ja. 2 doelpunten van Kane Russell en 1 doelpuntje van Zimmer. Dus al met al correcte overwinning, denk ik.
Nou, absoluut, gedaan wat je moet doen. Ik denk dat ze daar in allebei de wedstrijden hetzelfde patroon nog weer hebben gehad. Dat ze een stroeve start hebben gekend. Maar dat is typisch voor dit soort type tegenstanders. Die starten heel verdedigend, heel sterk, heel stevig. Maar houden dat zelden of nooit vol. Dus een ploeg als Leopold gaat er op het einde normaal gezien altijd overheen. En dat is ook dit keer weer waarheid geworden.
Ja, en dan op zondag 5-0 overwinning tegen Minsk. En omdat het op, hoe heet het stadion ook alweer in Barcelona, waar het heeft plaatsgevonden? Pau Negres Stadion.
Het Pau Negres Stadion.
Ja, dat is normaal gezien de thuishaven van Barcelona. Dat is de club van Anthony...
FC Barcelona.
Ja, van Anthony Bosman. Ja, die moesten dus uitwijken naar een avondwedstrijd. Om 9:00 s'avonds moesten die spelen, omdat het veld niet vrij was.
Heel leuk als de EHL bij jouw club op bezoek komt.
Ja, absoluut. En zeker als je dan nog eens 1-3 verliest van Polo de Barcelona.
Ai, ai, ai.
Dus alweer geen overwinning voor Barcelona. Nog steeds niet gewonnen. En ook minder goed nieuws voor Cedric Struijf, want die gingen met 6-2 onderuit Golaceta bij Club de Campo. Volgende week wel super interessante wedstrijd voor ons Belgen. Golaceta tegen Barça.
Dat moet je gezien hebben. Volgens mij wordt het live uitgezonden op PlaySport. Niet?
Net niet. Net niet. Maar misschien wel op de Spaanse Bond. Die zenden ook één wedstrijd live uit trouwens op hun website.
Ja, dat zal niet Golaceta tegen Barcelona zijn.
Ik vrees ervoor. Maar als Golaceta wint, doen ze wel goede zaken.
Maar slaan ze gewoon een gaatje met Barcelona. Met het grote FC Barcelona.
Absoluut, dat kun je toch maar gezegd hebben.
Daarom.
Maar ja, tot zover de Belgen in het buitenland. We moeten het met Fabrice Rogge moesten we het natuurlijk ook nog hebben over Gantoise.
Misschien nog even terugkomen op Gantoise. Wat ook wel speelt is, jullie hebben een eerste ploeg met heel veel buitenlanders. En als je dan zegt van ja, ik wil het Belgische hockey vooruit helpen. Als je kampioen wordt in België met laten we zeggen, 60% buitenlandse spelers, is die voldoening er dan ook?
Die voldoening is maximaal. En ik wil daar heel duidelijk in zijn. Dit wordt zo gemakkelijk gezegd, hè, van ja, en waarom al die buitenlanders? Wel, heel duidelijke visie. Hè. Buitenlanders zijn een meerwaarde voor de ploeg. Waarom? Voor onze Belgen, onze jeugd, spelen met de toppers van de wereld. Stel, Piet, Jan of Paul speelt met Messi, dan wordt hij beter. Dan wordt hij beter omdat de balcirculatie sneller is op training, omdat ze ook zien wat een mentaliteit is van professionals. Ja, die jongens komen om te hockeyen, dat zijn professionals. Ze zijn niet bezig met ik weet niet, allerhande spelletjes, of ze gaan s'avonds ook niet tot 1:00 s'nachts iets gaan drinken als ze binnen 2 dagen wedstrijden hebben. Nee, ze hebben een fantastische mentaliteit. Dus dat weerspiegelt zich dan in uw Belgen die beter worden. Als ik kijk naar de evolutie die we zien bij Neme Justin Dubois, of Maxime of Thibaut Deplu. Dat zijn toch mensen van echt Gantoise mensen. Hè? Die jongens hebben zo'n evolutie doorgemaakt. Maar ze trainen wel met de beste van de wereld heel de week. Dat is 1 punt. 2 is, de jeugdschool moet kunnen functioneren. En we weten allemaal, voorzitters, hoe lastig en moeilijk het is om genoeg trainers te hebben binnen een club. Wel, die jongens komen om te trainen. Dus onze jeugd, 12-jarigen, 11-jarigen, 10-jarigen, trainen met de toppers, met de Messi's. Ja, dan ga je me niet vertellen dat die niet beter worden als ze met Messi gaan trainen. En dan heb je nog het punt van, oké, ik wil echt een super clubkampioenschap hebben in België. Omwille van het feit dat ons kampioenschap een zo hoog niveau haalt, want ik denk echt wel dat ons clubkampioenschap in België in de top 3 van de wereld hoort, wel, het is normaal dat er buitenlanders lopen, anders ga je niet aan dat niveau. Dus ik zeg volmondig, ik weet dat ik een beetje lang bezig ben nu, maar het is omdat het echt, ik vind het heel belangrijk, buitenlanders zijn top voor België en de Belgische clubs. En ze houden niet tegen dat onze Belgen naar de eerste ploeg gaan en dat onze Belgen in de nationale ploeg geraken. Dit is een verkeerde gedachte dat buitenlanders Belgische spelers tegenhouden in ontwikkeling. Als je de kwaliteit niet hebt in je club als Belg, ja, dan moet je ook niet zeggen, kijk, je mag naar de eerste ploeg. Want dan heb je de kwaliteit van je kampioenschap naar beneden gehad. Dus topsport is ook hard.
Waar wil jij binnen dit en 5 jaar staan met Gantoise?
Aan de top. Oh, de absolute top. Ja.
En wat betekent dat voor jou?
Betekent sportief gezien, topsport gezien, dat we een paar titels op onze kast hebben, of al sinds de bekers ervan. Betekent op gebied van grootte dat wij ook een van de grootste clubs zijn van België. We zijn eigenlijk al in top 5, denk ik, een aantal, hè, maar dat we daar ook in groeien. Dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen als club dan ook voor het Belgisch hockey in het algemeen.
En hoe zie jij je steentje bijdragen als club, als Gantoise, die toch relatief afgelegen ligt in België, aan de groei van het hockey in jouw contreien?
Ja, fantastisch.
De periferie. Ja.
Dat komt van een Nederlander. Van...
Nee, maar Gantoise is in het Belgisch hockey, ligt in de periferie. Het is...
Het is iemand dat je als centraal beschouwt natuurlijk. Hè?
Antwerpen is het centrum van de wereld.
Ja. Absoluut, dat dacht ik al.
Wij
niet.
In het Oost-Vlaamse, om het dan zo te kaderen, is er eigenlijk maar één grote club en dat zijn jullie.
Ja, je hebt onze buren in Indiana is ook een grote club, hè? Doet ook goed. Ja.
Hoe kun je als Gantoise een rol gaan spelen in de ontwikkeling van het hockey in deze regio?
Ja, maar België is een zakdoek. Maar dat is ook een groot voordeel. De afstanden tussen de clubs zijn klein. Je neemt je auto en je hebt maximaal, als de Antwerpse ring niet dicht zit dan, op anderhalf uur ben je toch bij de club. Bij de grootste concurrent. Dat is fantastisch. Dus dat is een grote meerwaarde. Dus ik zie Gantoise niet in de periferie. Gantoise zit midden op die zakdoek.
Doet het soms pijn als voorzitter van Gantoise dat Florent van Obel niet bij jullie speelt, maar wel bij Dragon, dat Arthur de Slover, die van nog verder, van West-Vlaanderen komt, maar wel iedere keer voorbij Gent moet rijden om bij Beerschot te gaan spelen. En dan heb je ook Loïc van Witter, die rechtsachter bij Racing Brussel is, dat die niet bij jullie spelen?
Uiteraard, het zou zo fantastisch zijn moesten die jongens ooit de stap zetten. Ik denk dat die kans wel bestaat ooit. Maar het is ook aan ons. Hè. Die jongens, je spreekt wel over topspelers. Dus je moet je als club ook bewijzen. En dat is eigenlijk niet. En dat is absoluut geen kritiek tegenover prestaties die we al gedaan hebben. Want ik weet wel waar we komen. Dus ik ben heel blij. Maar dat is niet als je in een top 6 speelt. Dat is als je in een top 3 speelt. Dan komen die spelers. Hè, met alle, dat is zo. Wil je toppers, dan moet je zelf top zijn. En dat is net de moeilijkheid voor clubs die ambitieus zijn. Want dan, ja, hoe ga je in godsnaam die topper gaan halen als je zelf in top 6 bent, wat al een heel goed seizoen is? Ik ga nu niet te veel zeggen naar spelers toe, want ik ben altijd... Allez, we zijn collegiaal, hè, naar andere clubs. En ik weet dat in Florent bijvoorbeeld is een topkerel. Heb ik enorm graag, is een schitterende speler. Ja, dat is natuurlijk een jongen die uit Gentse komt. Hè. Iedereen is supergoed bevriend met de ouders van Florent. Hij kent ook heel veel mensen op de club. Dus we hopen wel ooit dat hij die stap wil zetten. Het zou al sinds heel mooi zijn. Maar goed, aan ons om te bewijzen dat wij hem waard zijn of waardig zijn ook.
Wanneer gaan jullie beginnen met de bouw van jullie nieuwe complex?
Wel, zo snel als we kunnen. Dit is een dossier dat veel invalshoeken kent. We hebben heel veel steun van Stad Gent opnieuw. En dus daar met bouwvergunning loopt alles goed. We zijn eigenlijk conceptueel aan het kijken ook hoe dat we goed met de buurt alles mooi, de puzzel mooi in elkaar zit. En dit komt er heel snel aan. Ik zeg heel snel moedwillig, hè, omdat ik daar geen datum op wil plakken.
Maar gaat het er sneller staan dan het nieuwe voetbalstadion in Antwerpen?
Maar jullie hebben al een nieuw voetbalstadion waarschijnlijk, hè? Als je Antwerpen bedoelt. Of is dat niet het stadion?
Ja, dat bedoel ik.
Dat is toch een mooi stadion. Ja,
volgend seizoen zou het er staan. Dus,
ja. Ik denk dat we ongeveer toch naar de bouw toe moet je toch een jaar en een half rekenen. Sowieso.
Maar dus naar Tokio, overvoort.
Ja, mijn ultieme droom was altijd om een nieuw stadion in 2020, dus die beker omhoog te heffen op terras. Maar dat zal misschien hopelijk sportief lukt het wel. Ja. Maar bouw toe zullen we zien. Maar de bedoeling is om echt snel vooruit te gaan. En ja, weet je, dat zijn van die dossiers waar je soms niet echt alles in de hand hebt. Hè. Je wacht soms op een vergunning enzovoort. Maar het ziet er goed uit.
Ja, we hebben het ook al even gehad over de Pro League. Die begint in januari. Er worden geen wedstrijden in Gent gespeeld. Hoe zit dat met het seizoen 2020?
We hebben dat ook gezegd aan de bond, of het nu Gantoise is of een andere club, hè, dat wij zeker voorstander zijn om Pro League wedstrijden te houden op een club. Neem nu Gantoise, als het ooit een Pro League wedstrijd kan zijn, met echt inzet. Hè, veel mensen komen er naartoe, maar dan draineer je uit Brugge, Knokke, Ieper, al die clubs, dat maakt het ietsje dichterbij. Dus daarvan vind ik het wel interessant. Maar ik denk dat de bond dat ook wel wenst te doen en zal doen.
Ja, want ze zijn ook op zoek naar een nationaal stadion. In Brussel wordt het denk ik een hele moeilijke zoektocht. In Antwerpen zou een vaste tribune komen op de Wilrijkse pleinen na het EK. Maar waarom zou het niet in Gent kunnen?
Wel, ik ben daar nogal pragmatisch in. Ik denk, een nationaal stadion moet zo centraal mogelijk zijn in je land.
Antwerpen dus.
Wel. die heb ik niet zien aankomen. Okay. Ja, dus ga ik ook niet zeggen Gent. Maar dat is een persoonlijke visie. Dan denk ik dat je naar Brussel moet. Wat met al die mensen uit Luik en Wallonië. Je moet ook de realiteit voor ogen zien. Hè. Het hangt ook af van de mogelijkheden die er zijn, hè, financieel. Natuurlijk zou het leuk zijn dat het Gent is. Maar je moet niet dromen. Hè. Mensen uit het verre Wallonië die gaan niet naar Gent komen kijken naar een wedstrijd. Die gaan maar naar Brussel. Ja, als Brussel de kern is van Europa, dan moet je niet ver gaan zoeken. Dan moet voor mij daar misschien het hockeystadion komen. Ja.
Ik wens je heel veel succes met die twee landstitels dit jaar.
Wie weet, dan is mijn project 2020 al voorbij. Nee. Een beetje geduld.
Ja, Fabrice Rogge wil dus twee titels winnen. Hè. Maar dit jaar lijkt me lastig, maar ja, je zei het helemaal in het begin van de aflevering, al maak je er een grapje over. Antwerpen heeft er wel maar 1-1 gelijk tegen gespeeld.
Dat is geen grapje, hè, Floris? Nee, het was weer een pijnlijke zondag wat dat betreft. Het leek er even op dat we onze eerste 3 punten gingen pakken. En goh, als supporter zeg je dan zeker verdiend. Als iets neutraler kijker moet je zeggen dat Gantois het overwicht had in het begin van de wedstrijd. De hele eerste helft eigenlijk. Maar dat Antwerpen eigenlijk goed terugkomt. En in de tweede helft het eigenlijk zeker gelijkwaardig was aan Gantois. En het op een gegeven moment wel weer af te maken. Maar 10 seconden voor tijd. Ongelukkige stopfout in de verdediging. En een keeper die alleen tegenover een aanvaller komt te staan is nooit gemakkelijk.
Nee, dat is maar wel het eerste punt van het seizoen voor Antwerpen. Je moet het positief bekijken, Ernst. We hebben al meer punten gepakt vorig weekend dan Braxgata.
Kijk.
maar komend weekend, super belangrijke wedstrijd voor Antwerpen. White Star Antwerp.
Ja, het klinkt vreemd dat het super belangrijk te noemen. We hadden het er net al over Golaceta tegen Barcelona. Ik denk dat deze twee ploegen iets beter zijn dan die twee daar in Spanje. Maar normaal gezien moet Antwerpen gewoon daar gaan winnen.
Ja, want als je dat niet wint, ja, dan weet je sowieso, dan zul je voor de degradatie moeten strijden vanaf wanneer beginnen de play-offs ergens in maart.
Ja, het zal zoiets zijn inderdaad. Nu, die kans lijkt er wel in te zitten. Normaal gezien moet Antwerpen gewoon met 3 punten naar huis gaan.
Oké, dat is dan genoteerd, zoals dat dan heet. En Gantois, ja, ook een leuke wedstrijd, hè? In Gent tegen Dragon. Ja. Dat wordt interessant, want ik kwam die jongens van Gantois zondag toevallig nog tegen. En die zeiden mij wel, die poelen A, toch een fameus ander niveau dan de poelen waarin wij zitten. Omdat Antwerpen, die staan daar gewoon laatst met 0 punten, of stonden op dat moment. Ja. Ja, en ze hebben toch een peer gezien.
Even los van het niveau van de hele groep, staat Antwerpen onverdiend met 0 punten. Maar goed, zo gaat het nu eenmaal. En ik denk inderdaad wel dat het niveau van de groep A, de Antwerpse groep, hebben hem gedoopt in het begin van het seizoen. Ik denk dat we daar beter niet meer over spreken met Racing en met Aurelia aan de leiding in die groep. maar duidelijk toch een sterke groep is dan groep B.
Dus ja, kijken wat Gantoise kan tegen Dragon. Lijkt me interessant om dat te volgen.
Ik denk dat Gantoise met zelfs duidelijk gaat winnen.
Duidelijk gaat winnen. Ik moet zeggen, ik heb Dragon de voorbije 2 weken nu wel echt gezien. Zowel tegen Racing als tegen Wadux maakten ze echt wel kans op meer.
Absoluut, maar op Gantoise gaan winnen van Gantoise is ook dit seizoen weer toch iets moeilijks. En ik heb zo'n gevoel dat Gantoise op dit moment iets steviger staat.
Oké, goed. De mensen bij Dragon die weten dat jij slecht bent in voorspellingen, dus Daarom. Die maken zich geen zorgen. Maar want Dragon afgelopen weekend tegen Wadux thuis 1-2 verloren op zich. Best wel een oké resultaat. Een gelijkspel had gekund. Maar nu om te zeggen dat Dragon had moeten winnen, dat lijkt me dat overdreven. Want Dragon komt super vaak in de cirkel, maar vergeten gewoon op doel te schieten. En dan kun je natuurlijk geen doelpunten maken.
Tja, als je daar geen serviteits hebt ontlopen, dan maak je het zelf een stuk makkelijker.
Die was er wel bij, weliswaar langs de kant. Het zou me niet verbazen mocht hij binnenkort weer tussen de lijnen staan bij Dragon. Ik kwam hem tegen, zag er goed uit. Was ook echt heel blij dat hij er was. Is ook lang bij de ploeg blijven hangen. Dus ja, ik verwacht eigenlijk dat hij binnenkort wel weer zijn shirt aantrekt en een paar doelpuntjes maakt met die backhand. Wat ook wel misschien het gespreksonderwerp nadien na de wedstrijd was. Laatste seconde van de wedstrijd. Er is een fout in de cirkel. Charlotte duwt iemand omver, krijgt de gele kaart. Moeten we opnieuw beginnen met een bully, terwijl Dragon overduidelijk in balbezit was. Goed, regels zijn regels. Ja. En wat dan gebeurt, ja, hoe moet ik het beschrijven? Quentin van Lierde neemt de bully.
Het verhit de gemoederen.
Ja, blijkbaar wordt er tussen twee spelers afgesproken, tussen Quentin van Lierde en Shane O'Donoghue, dat van Lierde de bal teruggeeft aan Dragon. En dat Dragon dan die laatste 30 seconden zal aan het geweest zijn. Terug in balbezit is. Probeert nog 1 keer in de cirkel te komen om misschien een gelijkspel af te dwingen. Wat gebeurt er? Shane O'Donoghue gaat dus de bully niet agressief aan. Die wacht gewoon op de bal. Ja. Waarna Quentin van Lierde begint te dribbelen en de bal over de achterlijn slaat. Wat vind jij van die fase?
Goh, doet hij iets fout? Nee. Is het in de sfeer van fair play zoals wij dat hoog willen houden in het hockey? Niet helemaal. Je kunt niet zeggen dat het onsportief is, want het is gewoon volgens de regels. Maar het is niet helemaal volgens wat wij gewend zijn van elkaar.
ja, mensen gaan mij nu vervloeken. Ik ben echt fair play, het kan me wat. Zeker op topniveau, hè. Op het niveau waar ik af en toe een stick vasthoud, ben ik Mr. Fair Play zelf.
Absoluut.
Maar,
en als het geen invloed meer kan hebben op het resultaat, dan geef je zo'n bal ook altijd terug. Maar als het 2-1 staat en je hebt er een hole in je eigen 25 staan en je hebt het risico dat het 2-2 wordt, is dit een playoff finale, dan heb ik er zelfs alle begrip voor wat die jongen doet.
Ja, maar dan gaat Shane O'Donoghue ook anders staan, denk ik. Hij is vooral gewoon wachtend tot die bal gaan staan, omdat er afgesproken is dat hij de bal zou krijgen. Maar goed, wat mij die fase wel aantoont, is dat Waddux klaar is om de titel te pakken, want die willen absoluut winnen.
Ze hebben goesting.
En dan nog één dingetje over die fase. Blijkbaar, weet ik niet helemaal zeker, blijkbaar is het hele idee om met die bal te gaan dribbelen van John Domen gekomen. En dan vind ik wel, dan moet je wel mans genoeg zijn om zelf die boelie te gaan nemen en daar te gaan dribbelen. En niet een van je luitenantjes die zegt, ah ja, is goed, prima, John zal ik doen. Nee, dan moet je dat gewoon even zelf doen.
Het is natuurlijk niet de positie waar John normaal gezien aan die bal zou zijn. Ik denk dat hij liever centraal staat dan daar aan de zijkant. Maar ja, ik snap je redenering.
Ja, als iedereen zegt we zijn voor de fair play, dan wacht je ook tot de speler terug in positie staat voor je begint te hockeyen. Dat zou ook wel gekund hebben. Meestal gebeurt dat wel. Hè? Als je de bal terugkrijgt, dan wacht je heel even tot de speler in positie komt.
Dat klopt.
Dan
gaat het balletje weer naar achter en dan kun je weer opbouwen inderdaad. Maar goed, ik denk dat Waddux hier heeft laten zien dat zij goesting hebben om revanche te pakken voor de afgelopen finale.
Ja, en één ding, Quentin van Lierde mag van geluk spreken dat er geen terugwedstrijd is voorlopig. Dat ze elkaar alleen maar ergens in de playoffs kunnen treffen. Want wees maar zeker, dat wordt nog wel eens even vereffend op het veld. Wat ook een opvallend moment was, zoals bij Racing Heracles, de wedstrijd eindigde op 2-2. Maar vooral Tom Bon, die pakte een rode kaart, omdat hij iemand bewust op de stick had geslagen. En blijkbaar was het terecht.
Ja, ik heb de beelden nog niet gezien. Ik zag dat er weer discussies was op social media over deze fase ook. En dat mensen oproepen om de beelden te laten zien. Vreemd genoeg krijg je die oproep alleen maar als het gaat over Tom Boon en niet als Erik van Wanrooij een rode kaart krijgt.
Ja, hij moet eigenlijk gewoon alle, dus naast de doelpunten ook gewoon af, alle rode kaarten laten zien. Komt.
Ja, laat ik zo zeggen dat het zou idealiter zijn dat TV, en dat schijnt heb je daar iets mee te maken, Floris. Dat,
maar ik heb er niks over te zeggen.
Maar volgens mij moet je inderdaad gewoon alle cruciale fases laten zien en daar hoort een rode kaart in dat geval inderdaad bij, ja.
Ja, absoluut. Dus misschien aan de mensen een hockeyfilmpje. Even die rode kaart laten zien. Dankjewel. Dan nog twee wedstrijden in de Eredivisie. Oré won 3-2 van White Star. Geen grootse overwinning, maar Caglioni die is eindelijk beginnen scoren. En vorige week al een paar doelpunten, dit weekend ook opnieuw.
Ja, inderdaad. Als hij in vorm is, is hij in vorm. Blijft een spits met uitzonderlijke kwaliteiten.
Ja, en ook een paar goede acties van Domene gezien. Die is meer dan alleen maar een strafcornernemer, hoor. Ja. En Beerschot, Dering, 5-2 overwinning voor Beerschot. Beerschot, ja, voorlopig een van de verrassingen in de competitie. En wat vooral mij opviel bij Beerschot, ze hebben eindelijk een rechtstreekse strafcorner gescoord. En die boel heeft kunnen scoren.
Kijk eens aan, hij is niet onvergevallen.
Nee, dus ja, na 6 speeldagen. En Beerschot trekt deze week naar Leopold. Dat lijkt me ook wel interessant. De wedstrijd van Leopold is echt wel een team met ups en downs.
Maar ik verwacht wel dat Leopold gaat winnen van Beerschot.
Na dat weekendje EHL genoeg vertrouwen getankt.
Goede teambuilding. En dan zijn ze klaar voor de rest van het kampioenschap.
En dan andere wedstrijden snel even overlopen. Dering Racing, dat lijkt me een overwinning voor Racing. Ook al doet Tom Boon niet mee.
Ja, nee, ik denk dat dat niet heel veel verschil gaat maken.
Normaal gezien genoeg kwaliteit bij de ratten. Dan is er Heracles Oré. Dat lijkt me nu echt een interessante wedstrijd.
Ja, als het Oré Heracles zou zijn geweest, had ik gezegd van oké, dit wordt zoals je zegt een interessante wedstrijd en zou ik niet echt durven voorspellen. In het geval van Heracles Oré durf ik toch te zeggen dat Heracles normaal gezien zou moeten winnen van Oré.
Ja, maar Oré staat wel tweede in poelen A.
Absoluut. Oré is voor mij tot nu toe inderdaad wel de verrassing. Goed, we hebben misschien iets te laag ingeschat op met het begin van het seizoen. Maar zoals ze gespeeld hebben. Ik vond de wedstrijd die ik gezien heb van Oré, vond ik ze niet wauw.
Oké, dat is prima. Dan kijken of ze het ook kunnen tegen Heracles. Het is ook nog Waddux tegen Braxgata. Die wedstrijd is trouwens om 30:30, want die is live op de televisie. We gaan
ik ben je heel dankbaar, Floris. Ik ben je heel dankbaar. Dat betekent dat ik en naar Waddux Braxgata kan gaan kijken en naar White Star Antwerp kan gaan kijken.
Oh, wat een fantastische dag, toch?
6 punten voor mij in de familie. 6 punten voor de familie Baart.
In een tijdspanne van 4 uur.
Kijk, zo willen we dat graag. We spreken elkaar volgende week, zeg je dan weer.
Nee, bij Play Sports zijn ze trouwens van plan om zoveel mogelijk wedstrijden tijden om 12:30 te zitten, omdat je dan minder concurrentie hebt van andere sporten op zondagmiddag.
Dat lijkt me een gezond moment. Ik heb gezien dat ondertussen ook Brexit en Gantoise, geloof ik, gepland staat op 12:30 in plaats van 3:00. Dus ja.
Maar vooral, wat Dux Brexit, hè? Ik denk dat wat Dux gewoon gaat winnen.
Ja, theoretisch wellicht. Wat Dux is op dit moment duidelijk de ploeg in vorm. Maar ook dat komt een keer aan zijn einde. En ik denk dat het nu zondag zal zijn.
Maar wat wel interessant is, want we gaan er toch vanuit dat Antwerp gaat winnen van White Star.
Ja.
En ik ga er dus vanuit dat Wout Dux wint van Brexgatta. Want krijgen we dan? Krijgen we een nieuwe laatste in Poel A? Ja. En is het niet meer Antwerp, maar blijft wel een van je zons vol onderaan staan. Ja. Dan is het Brexgatta. Dat hadden we nu toch echt niet verwacht na 7 speeldagen Brexgatta als laatste.
Nee, hadden we zeker niet verwacht. Maar goed, blijkbaar heeft Brexgatta inderdaad de gewoonte om slecht te starten. En dat blijven ze stug volhouden. Als ze ook de gewoonte van goed eindigen ook stug volhouden, dan kan er nog iets gebeuren.
Ja, dat moet dan wel snel gaan gebeuren, zou ik zo denken. Zo,
ik denk nu zondag.
Deze zondag? Oké. Okay. Goed, dan ben ik erbij. Dan zal ik je gelijk geven en een hand geven na de wedstrijd. Ja. Zo sportief ben ik dan wel.
Gelukkig.
Oké, fantastisch. En nog eens één keer te herhalen. Je kan altijd abonneren op deze podcast. Dat kan zoals gewoonlijk op...
Oh, Apple Podcast, dat kan op Spotify, dat kan op Google Podcast, dat kan op, noem het maar op, elke mogelijke podcast-app die je kunt verzinnen voor je iPhone of voor je Android-phone. Je kan ons daar vinden en je kan ons vinden op de website dbhp.be.
Wat een fantastisch gemakkelijke naam om te onthouden. Je kunt ook gewoon naar studiohockey.com surfen en dan kom je er ook.
En als je het echt niet kunt onthouden, debelgischehockeypodcast.be werkt ook.
Goed, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
Volgende week. Game.